In 2 Thessalonicenzen 2 vinden we natuurlijk die aankondiging van de komst van de mens der zonde, de zoon des verderfs, ook genoemd de mens der wetteloosheid, de ongerechtige, en hoe hij maar meer mag heten. In 1 Johannes heet hij, in 2 Johannes trouwens ook, heet hij de antichrist. En dat is ongetwijfeld het hart van deze brief, die net als de eerste Thessalonicense brief voor ons althans in de eerste plaats spreekt over de toekomst en in het bijzonder dan over de opname van de gemeente. Maar neem niet weg dat deze brief al 2000 jaar geleden geschreven is en niet alleen maar spreekt over die toekomst, maar wel degelijk ook over het heden en over onze tegenwoordige positie als gelovigen. Vanaf vers 8 van 2 Thessalonicense 2 wordt dan gesproken over de openbaring van de ongerechtige, waarvan eerder al gezegd werd in de voorgaande verse dat dat niet in onze dagen zal gebeuren. Het zal wel gebeuren, maar pas in de toekomst. Dat is pas nadat wij weg zijn, dat is het eigenlijk, hè. Maar daar ga ik het nou niet over hebben, niet specifiek. Maar het staat over die toekomst. Vers 8, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Diegene, die ongerechtige, die in het heden reeds in het verborgene werkt. Dat is vers 7. Maar in de toekomst zal hij openbaar worden. De welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. En teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hetgeen natuurlijk 2 keer hetzelfde is. In de wederkomst van Christus zal hij door de geest zijnsmonds, de adem zijnsmonds en dus gewoon door zijn woord die tegenstander wegdoen. Waarom ook niet? Alles wat God doet, doet hij via zijn woord, heb ik begrepen van Johannes, inclusief het verdoen, wat toch een mooi woord is, het verdoen van de antichrist of zoiets, want daar gaat het hier over. Het zal pas in de toekomst gebeuren. En daarna gaat het in vers 9 verder over die figuur, die ongerechtige, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Want in die toekomst zal die ongerechtige openbaar worden, diegene die nu in het verborgene werkt, hij is actief in de wereld, maar niet zichtbaar en niet aanwijsbaar. We hebben het gewoon over de duivel dus eigenlijk, hè. En in de toekomst zal hij openbaar worden. Dat is ook makkelijk te verklaren, want we hebben uit de Bijbel geleerd dat hij in de toekomst op aarde zal geworpen worden. Hij zal nedergeworpen worden, heet het in Openbaring 12, letterlijk. En dat betekent dat het dus op aarde openbaar wordt, logischerwijze. Dat lijkt op aarde voor hem een hoogtepunt. In werkelijkheid is natuurlijk op dat moment zijn dieptepunt en het gaat nog dieper daarna, hè? Maar dat doet er nou even niet toe. De ongerechtige zal openbaar worden en de Heer zal hem verdoen. Er staat een periode van pak een beet 40 jaar voor in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin deze ongerechtige zijn koninkrijk, een koninkrijk, zijn koninkrijk, het antichristelijke rijk, op aarde zal vestigen. Maar binnen 40 jaar wordt het gevestigd, maar gaat het ook weer te gronden en te gronden gaan. Dat is tamelijk letterlijk, maar ik had beloofd niet over Sodom te spreken. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar u weet toch wat er staat over het oordeel over Babel in de toekomst? Dat is dat rijk. En Babel is daar de hoofdstad van. Er zullen stenen vallen uit de hemel. Er zal vuur komen uit de hemel. Als je dat bij elkaar optelt, stenen en vuur, heb je dus brandende stenen. Dat is in het Engels brimstone. En als je dat weer naar het Nederlands vertaalt, heb je dus zwavel. Dat is precies wat met Sodom en Gomorra ook inderdaad gebeurd is. En bovendien zou de stad in de grond verdwijnen. En dat is ook precies wat met Sodom en Gomorra gebeurd is. Daarom denkt iedereen dat je het niet vinden kunt, omdat het onder de spiegel ligt van de... de spiegel ligt van de Dode Zee. Maar dat is een misverstand. De hele grond daar is verzakt, inclusief dat meer enzovoorts. En nog heel wat meer dan alleen de omgeving van de Dode Zee. Maar ik beloof u dat ik daar een andere keer uitgebreider over zal spreken. Want ook het droge land rondom de Dode Zee ligt dan toch 400 meter beneden de... Het Amsterdamse pijl. En dat was al niet zo hoog. Nee, dat is, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar de Heer zal het doen in de toekomst. Daar zouden we dus nou niet over hebben. Dus doe me het best mijn mond erover te houden. Maar het oordeel komt. Alles binnen 40 jaar. En de geschiedenis daarvan of zo, die vinden we in ieder geval samengevat verscheidene malen in het boek Daniël. En wordt uitgebreider besproken van verschillende kanten in het boek Openbaring. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Dat is in de toekomst nadat de wederhouder uit vers 7 verdwenen is. En dat betreft ons, de gemeente. Want zolang de gemeente op aarde is en de Heer hier op aarde dat werk doet van de verzameling van zijn gemeente, blijft de duivel nog een poosje in de hemel en gaat hij in het verborgene rond, dus als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, met dank aan Petrus, meen ik, die dat zo schrijft. Dat is in de toekomst. Maar in de toekomst zal hij op aarde verschijnen. Van hem staat wiens toekomst is naar de werking des Satans, dat laat zich raden. U weet, toekomst, dat is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar het woord betekent eigenlijk maar gewoon aanwezigheid. Dat kun je ruiken, want parousia, dat is natuurlijk gewoon ons woord presentie. Het betekent aanwezigheid. En zo goed als de Bijbel spreekt over de aanwezigheid in de toekomst van de Heer Jezus Christus alsnog op aarde, spreekt de Bijbel ook over de toekomst, dus de aanwezigheid van deze figuur die wij kennen onder allerlei titels, maar waarvan hier gewoon staat wiens toekomst is naar de werking des Satans. En dat laat zich eenvoudig verklaren, dat is wat hij is. Hij is de Satan. De baarlijke duivel heet dat in goed Nederlands. Want u weet, de Satan is een engel. En u weet toch hoe het eruit ziet als een engel op aarde verschijnt? Dat ziet eruit als een man. En ik heb er geen statistiek van, maar ik persoonlijk heb de indruk dat als een engel op aarde verschijnt, wordt hij meer gewoon een man genoemd dan een engel. Denk ik. Ik heb het niet nageteld, maar mijns inziens, mijn gevoel zegt mij dat het zo is. Stonden drie mannen bij de tent van Abraham. We zeggen het zijn engelen. Ja, maar er staat gewoon een man. Want als een engel op aarde verschijnt, verschijnt hij in de gedaante van de mens. En van de mannelijke kunnen, heet zoiets. Dat heb ik nagevraagd in Genesis 6, maar laat hij me zitten. En hij heeft geen vleugeltjes. Dat is alleen zo voor de beeldende kunst. Want anders weten wij niet wie die man op het schilderij is. Dus krijgt hij vleugeltjes op zijn rug. Dat meen ik, dat is symboliek, die vleugels. Om aan te geven dat hij hemels is. En als hij vleugeltjes heeft aan zijn hielen, wie is het dan? Hè? Ik versta het niet, hoor. Dat zal aan mijn oren liggen. Hè? Ja, Hermes of Mercurius, die geacht wordt de boodschapper der goden te zijn, dus die is razendsnel ter been, om zo te zeggen. En die heeft dus vleugeltjes aan zijn hieltjes, want dan weten we tenminste wie het is. Dat is het, hè. En ik zeg altijd, als hij een sleutel in zijn hand heeft, is Petrus. En als hij een lammetje op zijn handen draagt, is het Johannes de Doper. En als hij een boek bij zich heeft, is het Matthäus. En als hij een zwaard in de hand heeft, is het Paulus. En als hij horentjes op zijn hoofd heeft, dat is geen streekvraag. Als je horentjes op zijn hoofd, geen streekvraag. Mozes, juist. Berust op een misverstand, maar vooruit. Maar niettemin is dat zo, ja. Het is een beeld van Michelangelo, toch? Ja. Met die horentjes op zijn hoofd. Ja. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar een engel verschijnt in de gedaante van de mens. Hij verschijnt dus inderdaad in de gedaante van de mens. En zo wordt hij dus ook beschreven in vers 3. De mens der wetteloosheid, letterlijk vertaald, de zoon des verderfs. Maar als er één zoon des verderfs is, is het uiteraard de duivel zelf. Maar goed, zoals gezegd, daar wilde ik het niet primair over hebben. Dus ik ga verder met vers 9. Hij komt naar de werking des Satans in alle kracht, let op, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid. De Heer zei, ziet toe dat u niemand verleidde, want hij zal tekenen en wonderen doen, zodanig dat indien het mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorenen verleiden. Het is gevaarlijk om te vragen naar tekenen en wonderen. De kans bestaat dat je terechtkomt bij tekenen en wonderen van de tegenstander. Beslot, die is ook bovenmenselijk, dus wat hij doet beschouwen wij dus automatisch als een wonder, maar daarom is het nog niet van God. Ja goed, en men zal zeggen, maar in uw naam hebben wij, en de Heer zegt, ik heb u nooit gekend. Het valt bovendien in de categorie, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken, want als iemand dat doet, is het wel de duivel uiteraard. Zie? Ja, dat zal gebeuren. Dat staat hier en op vele andere plaatsen, ook trouwens in Openbaring 13, waar het wat plastischer beschreven wordt. Maar verleiding dus, in degene die verloren gaan. En dan komt er een merkwaardige uitdrukking, namelijk halverwege vers 10, daarvoor dat. Daarvoor dat betekent hier gewoon omdat, hè? Maar met wat grotere nadruk. Omdat er iets van een aanwijzend voornaamwoord in zit. Daarvoor, zie, dus wordt heel speciaal naar gewezen, wat is de reden dat mensen verloren gaan? Daarvoor dat. Dat wil zeggen omdat, en er komt deze specifieke reden met nadruk, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus waarom worden ze niet zalig? Krijg je nog een keer dezelfde vraag met andere woorden. Waarom worden ze niet behouden? Kortom, waarom gaan ze verloren? Waarom worden zij niet zalig? En het antwoord is, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Zij houden niet van de waarheid. Men wil de waarheid niet. En dat zouden wij eigenlijk moeten herkennen, omdat in Romeinen hoofdstuk 1, het is dus zeer bazaal, hè, de eerste brief, eerste hoofdstuk, in Romeinen 1 vanaf vers 18, dus helemaal aan het begin van de brief, gezegd wordt dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen, over de mensheid in het algemeen, omdat die mensheid de waarheid in ongerechtigheid, dat woord stond hier toch ook, onrechtvaardigheid, omdat de mensheid de waarheid in onrechtvaardigheid of in ongerechtigheid ten onder houdt. Waarmee in een paar woorden de situatie van de mens gekenschetst wordt, want wat kenmerkt de mens dan wel, wat kenmerkt de tegenwoordige wereld? Nou ja, waarschijnlijk al sinds Adam, maar dat doet er nou weinig toe. Wat kenmerkt de mens? Dat hij de waarheid niet wil horen. En als hij dan toch wat wil horen, is het dat wat de mens zelf heeft uitgedacht, dan wel uitgevonden, dan wel geconstrueerd. Dat is allemaal bijster interessant. Dan kan de mens zich op beroemen wat hij nou weer uitgedacht heeft, enzovoort. Daar wil men naar luisteren, maar de waarheid die ons van bovenaf wordt geopenbaard, want zo zit dat met waarheden, die wordt ons geopenbaard, die waarheid wil men niet horen. Om de eenvoudige reden lijkt mij dat je met waarheid niks kunt. Het is maar één ding wat je met de waarheid kunt, namelijk je eraan onderwerpen. Er zit niks anders op, dat is ook wat het woord waarheid eigenlijk betekent, namelijk dat het onvergankelijk is, dat het blijft, dat het niet toegeeft, dat het standvastig is. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord. En dat betekent dus dat je er niks mee kunt. Je kunt er alleen je aan stoten. Je kunt er tegenop lopen. Ja. En zo niet, dan zit er niks anders op dan die waarheid te aanvaarden zoals die is. En bij voorkeur ook er een goed gebruik van te maken. Want je hoeft je er niet aan te stoten, je kunt er ook op bouwen. U weet wel, die rots heb ik het tegelijkertijd over. Waarom ook niet? Want de waarheid is Christus en de rots is ook Christus. Dus het is hetzelfde verhaal. En staat hier dus zeer fundamenteel. Natuurlijk, de traditionele evangelische variant is dat de mens behouden wordt door geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is 100% Bijbels. Maar hoe komt het dat sommige mensen het evangelie horen en tot geloof komen? En hoe komt het dat anderen datzelfde evangelie horen en niet tot geloof komen? Ik heb het heel sterk meegemaakt hoor. Ik heb het meegemaakt dat iemand tot mij zei, ja, ik geloof dat het allemaal waar is, maar ik hoef het niet. Ik wil het niet. Dat is toch heel sterk, hè? Maar waarom niet? Omdat men geen liefde heeft voor de waarheid, uiteraard. En daar begint het mee. Ben je nooit gestruikeld over zulke schriftplaatsen als Romeinen 3, waar dan staat, er is niemand die God zoekt, er is ook niet tot één toe, enerzijds. En daarnaast Handelingen 17, waar Paulus zegt, als het toppunt van filosofie, van wijsheid, zegt Paulus, waar het over gaat in het leven van de mens, is dat hij God zoekt. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Ziet u daar dan niet een tegenstrijdigheid in? Eerst zegt hij, er is niemand die God zoekt. En daarna zegt hij, ja, maar de bedoeling is van de mens dat hij God zoekt. Maar waar het om gaat gewoon in Handelingen 17, waar Paulus is in Athene, te midden van de grote filosofen van die tijd, sommige stromingen althans daarin met name genoemd. Hij zegt, de waarheid, daar gaat het om. En de waarheid zou men zoeken. En als men de waarheid zoekt, vindt men die waarheid ook daadwerkelijk. Alleen wat men dan vindt, is God dan wel, en meer speciaal natuurlijk, Christus, de geopenbaarde God. Want dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Als men werkelijk waarheid zoekt, vindt men de Heer Jezus Christus. Dat is de strekking van, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Nou, dat staat over de wijsheid, als je het heel strikt neemt in de spreuken. Hè? Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar de Heer herhaalt hem later en zegt, zoekt en gij zult vinden. Wat zoekt men dan? God? Christus? Die men niet kent? Hoe zou men zoeken wat men niet weet? Maar men kan wel de waarheid zoeken. En als men die zoekt, zal de waarheid zich openbaren. Daarom zegt Paulus dat, hè? Men zou den Heere zoeken, en dan zegt hij erachteraan, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Implicerend dat zo ver zoeken niet is, omdat als men oprecht zoekt, maakt de Heer zich bekend. God per definitie, want ik vroeg het na aan Johannes, God per definitie, zei Johannes, spreekt. Ja, hij zei het nog korter hoor, Johannes. Hij zei gewoon, God is woord. Maar wat betekent dat dan anders dan dat God per definitie spreekt? Logischerwijze, denk er maar een weekje over na. Als er dan een God is en hij zegt niks, kun je net zo goed geen God hebben. En als er dan een God is die hemel en aarde gemaakt heeft, mag je toch aannemen, valt niks aan uit te leggen, maar mag je toch aannemen dat hij zich bekend maakt en zich even voorstelt. Zeker aan zijn schepselen. En dat is ook wat hij gedaan heeft en in zekere zin ook nog steeds doet, dat wil zeggen op bepaalde manier, maar hij doet het. Als men dus de waarheid zoekt en daarmee dat wat blijft en dus het wezen der dingen, van de schepping ook, dan zal men ook daadwerkelijk vinden, niet omdat men zo goed gezocht heeft, maar omdat wat gezocht wordt, openbaart zich, God openbaart zich namelijk. En daardoor worden wij zalig. Vooropgesteld dat we die liefde voor de waarheid dan niet laten schieten, maar die waarheid ook daadwerkelijk aanvaarden uiteraard. Hè? Ik let altijd op als iemand vertelt hoe hij tot geloof gekomen is. En wat mij opvalt, is dat mensen altijd gezocht hebben, soms heel lang tevoren. En altijd geweten hebben van ja, maar er moet meer zijn. Hè? Ik heb het zelfs aan Avakina gevraagd. En zelfs Avakti kon niet precies zeggen wanneer hij tot geloof gekomen is. Dus ik heb altijd geweten dat het zo... Alleen ja, ik wist niet hoe of wat, maar ik wist wel dat, enzovoorts. En zo werkt dat. En mensen die nooit zoeken in hun leven, en je bereikt ze met het evangelie, ik denk dat de kans veruit de grootste is dat ze niet de minste interesse erin hebben. Dan hadden ze wel eerder gezocht. denk ik. Dit is geen gospel truth wat ik u nu zeg, maar dat is wat ik denk, dat het zo werkt. Als iemand niet zoekt, dan heeft het weinig zin. Mijn Bijbel zegt ook, als het zaad niet in goede aarde valt, dan komt het niet op. Dan werkt het niet, die aarde moet toebereid zijn, enzovoorts. Hè? En dat is wat hier staat. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden en daarom gaan zij verloren. En dan een volgend punt over dat vers. Het zou ons ook op moeten vallen dat hier weliswaar gesproken wordt over een toekomstige situatie na de opname van de gemeente, maar dat die in hoge mate overeenkomt met de tegenwoordige situatie. Er is alleen een gradatieverschil. Wat hier aangekondigd wordt, is dat diegene die nu in het verborgene werkt, in de toekomst openbaar zal worden. Aangevuld met vers 11, daarom zal God hun zenden kracht der dwaling. Ik lees met opzet het woordje een niet, want waarom zou ik ook? Het bestaat immers helemaal niet. Die kracht der dwaling die God zal zenden, is gewoon die duivel die uit de hemel nedergeworpen wordt op de aarde. Die duivel is één kracht uiteraard. Dus iemand, ik dacht dat hij een persoon was, dan is mijn antwoord, ja goed, zei ik iets anders dan? Als een persoon geen kracht is, wat is een persoon dan nog? Als iemand geen kracht heeft, wie is die iemand dan? Ik bedoel, dat is maar een woordenspelletje, dat betekent niks, hè? Hetzelfde verhaal als, is de Heilige Geest een persoon? Is het iemand, bedoelt men dan? Is het iemand of is het een kracht? Hetzelfde verhaal, je kunt het allebei uit de Bijbel aantonen. Het is een krachtig iemand. En zo is met de duivel ook, die men niet zou onderschatten immers, volgens Paulus, in andere schriftplaatsen. God zal hun zenden kracht der dwaling. Het verschil met onze dagen is dat de Satan weliswaar werkt, maar in het verborgene. Het oordeel Gods over de wereld bestaat vooralsnog daaruit dat hij zich van de wereld heeft teruggetrokken, of zoals het inderdaad in Romeinen 1 staat, hij heeft de wereld losgelaten voor de goede orde, voor degenen die dat niet bij de hand hebben. Romeinen 1 vers 18 zegt, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En een paar versen verder staat, daarom heeft God hen losgelaten, en nog een keer, daarom heeft God hen losgelaten, overgegeven staat er in de Statenvertaling, en nog een derde keer, daarom heeft God hen overgegeven, enzovoorts. Er staat dus 3 keer dat God de wereld heeft overgegeven. Ik noem dat meestal het passieve oordeel Gods. Want hoe dan ook, nadat God, maar dat kun je lezen in bijvoorbeeld Hebreeën 1, de eerste verse, en in Johannes 1, de eerste verse, nadat God 4000 jaar lang, laten we zeggen, veel malen op velerlei wijze tot de vaderen, voorgaande generaties, gesproken had en zij niet hebben willen luisteren, uitmondend in dat zij zelfs de Heer Jezus gekruist hebben, heeft God dus een oordeel gebracht over de wereld. Een voorlopig oordeel. Dat wil zeggen, nog niet definitief, maar heeft in ieder geval de wereld losgelaten, want wat hij daarmee te regelen had, van doen had, wat hij tot de wereld te zeggen had, heeft hij gezegd, wat hij doen zou, heeft hij gedaan, en dat was het dan. En sindsdien, 2000 jaar geleden, dus sinds de opstanding van Christus, heeft God zich niet meer geopenbaard aan Israël, of het Joodse volk, of aan de wereld, of wat dan ook. En ook in de opstanding van de Heer Jezus, hoogst persoonlijk, heeft hij zich niet geopenbaard aan het Joodse volk, is hij niet in het publiek verschenen, is hij alleen in het geheim verschenen aan zijn discipelen, zo geheim dat de discipelen hem soms zelfs niet eens herkenden. Zij wisten wie het was, maar ze herkenden hem soms zelfs niet eens. Zo verborgen was dat dan nog. En het is illustratief voor onze tegenwoordige tijd, waarin God niet rechtstreeks zich wendt tot de mensheid, niet rechtstreeks gebruik maakt van profeten die met een rechtstreekse boodschap van God komen enzovoorts. Het bestaat donderdag niet. En omdat het niet bestaat, vindt men dus een vacature. En zijn er in de loop der tijd altijd mensen geweest die gemeend hebben dat zij een profeet waren. En anderen geloofden dat dan, want die vonden dat prachtig. Dat er een profeet van God in hun midden was en al dat soort dingen meer. Maar het is volstrekt onbijbels en daarmee onjuist. Ik kan het ook niet helpen. Profetieën zouden verstommen, zegt Paulus. En het is inmiddels gebeurd. Het was in wezen met zijn generatie in de tijd afgelopen. 1 Korinthe 13. Maar goed. Dat is passief oordeel Gods. God heeft de wereld losgelaten. Dat betekent dat de wereld in duisternis is achtergebleven. Gek, hè? Dat laatste komt vele mensen toch bekend voor. Dat eerste wat ik zei uit Romeinen 1 kent men niet. Wil men namelijk niet weten. Maar als ik zeg de wereld is in duisternis, dan gelooft men dat ineens. Dat komt zeker omdat men elk jaar kerstfeest viert. En dan heeft men het weer over een volk dat in duisternis wandelt. En weet men dat zeker nog een beetje. En bovendien heeft men met een enige arrogantie dan toch zichzelf beschouwd als het licht der wereld. Hetgeen alleen wat betekent als de wereld in duisternis is, toch? Dus dan weet men het ineens wel. Maar het betekent gewoon dat er geen licht is in de wereld. En dat God zijn licht uit de wereld, zijn wijsheid, zijn woord uit de wereld heeft teruggetrokken. God heeft de mensheid in duisternis achtergelaten. En sindsdien scharrelt de mens wat rond op de tast. En beroemt zich op wat hij allemaal op de tast heeft kunnen vinden binnen een paar vierkante meter. Cynisch, zuster? Ja, misschien wel. Maar zo is het echt. God heeft de mens overgegeven aan de leugen, omdat men, dat is ook Romeinen 1, datzelfde schriftgedeelte, omdat men de leugen in de plaats gesteld heeft van de waarheid. En meer specifiek, omdat men de mens is gaan eren en dienen boven God, namelijk het schepsel is gaan eren en dienen boven de schepper. En tot in onze dagen gebeurt dat nog. Nou ja, zelfs met grote nadruk, hè. Wij moeten de schepping dienen. Wat las ik van een of andere zeer rijke man, waar ik altijd jaloers op ben, maar dat doet er nou niet toe. Een zeer rijke man las ik nog dat hij bezig is met de planeet te verbeteren en onze planeet achter te laten voor de volgende Fentenen van Vlissingen. Was Fentenen van Vlissingen? Gewoon wel, hè? Nou goed, dan knip ik hem uit. Fentenen van Vlissingen, toch of niet? Of was hij niet? Ja. Die van de steenkolenhandelsvereniging en van de macro, zou ik maar zeggen. Weet u wel, een miljardair. Knap vind ik dat. Ik heb groot respect, laat ik het dan zo zeggen, voor iemand die dat voor elkaar krijgt. Hè, die rijk wordt. Hè. Vind ik knap. Staat een goede kop op. Dat meen ik bloedserieus. Maar tegelijkertijd is het zo triest dat zo'n man praat over de planeet bewaren en eerbiedigen en in stand houden enzovoort voor toekomende generaties. Wat verbeeldt de man zich wel? In de eerste plaats stelt hij zich in de positie van God, want die zou de wereld in stand houden, dat is één. En punt twee, hij dient het schepsel, de schepping als zodanig boven de schepper. Toch of niet? Niet om het lelijks van die man te zeggen, maar die dingen spreken mij aan. Ik vind dat zo verschrikkelijk triest, hè. Je mag aannemen dat zulke mensen dan toch een goed verstand hebben, zal ik maar zeggen. En dingen kunnen doorzien, maar ze blijven steken bij zienlijke dingen. En ze menen dat zij dat in stand moeten houden enzovoort. Dat is de fout van de vrijmetselaars, die we er toch over hebben trouwens, toch. Hoewel ik niet weet of die man daarbij hoort. Zij bouwen ergens aan, dat is niet onbijbels. Maar zij bouwen aan een oude schepping en dat is onbijbels. Wij zouden betrokken zijn in de bouw van een tempel. Dat is inderdaad zo, dat is bijbels, maar het is heel wat anders. De bouw van de gemeente namelijk, enzovoorts. Hè? Maar ook die maar weer even te zeggen. Ik bedoel maar, de mensheid is dus in duisternis achtergebleven. Vanwege wat ik noem het pas, het is niet een bijbelse uitdrukking, maar zo interpreteer ik dat, als het passieve oordeel Gods. God heeft zijn handen ervan afgetrokken. God heeft gezegd in het Oude Testament al wat hij zou doen. Namelijk, hij zegt, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen en dan zie ik wel hoe het verder met hen gaat. Dat staat er letterlijk hoor, er staat, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dan zie ik wel waar het op uitdraait. En in de toekomst, als God zijn werk van de opbouw van de gemeente uit deze wereld voltooid heeft, dat wil dus zeggen na de opname van de gemeente, dan gaat het oordeel van God over deze mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt nog verder. Want dan zal God hen zenden die geest, die kracht der dwaling. Laat hem even tot u doordringen. De Joden mochten kiezen wie ze hebben wilden. Weet u nog? In de tijd. Zij kozen de verkeerde, zij krijgen ook de verkeerde. En dus men wil de Heer Jezus niet, die de waarheid is. Wat denkt u wat men dan krijgt? De leugenaar van den beginnen. Niet de Christus, maar dus de antichrist. Alleen er zit 2000 jaar vertraging tussen. Nou ja, vertraging. Sommigen achten dat traagheid, zei Petrus in 1 Petrus 3. Maar Petrus noemt het langmoedigheid onze Heren. Er zit 2000 jaar langmoedigheid onze Heren tussen, waarin hij een volk van eerstelingen voor zijn naam verzamelt. En dat is het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Als wij gelovigen zijn, hebben we aan dat werk deel en behoren wij bij die gemeente. Maar zodra dat werk voltooid is, gaat Gods handelen met de wereld verder. In het verleden heeft hij die wereld als zodanig losgelaten. En in de toekomst zendt hij hen dan degene die zij gekozen hebben. Namelijk de leugen en dus de leugenaar. Die figuur die de personificatie is, om zo te zeggen, van de leugen als zodanig. De vader der leugen heet hij ook in Johannes hoofdstuk 8. Daar gaat het over precies hetzelfde. U kent Johannes 8, dat is dat hoofdstuk waar de Heer zegt: indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen protesteerden zij heftig. Ze zeiden: wij zijn Abrahams kinderen en meer van dat soort vreemde uitspraken. En toen zei de Heer: gij zijt van uw vader de duivel. Want die is in de waarheid niet staande gebleven en hij is de leugenaar van de begin, hij is de vader der leugen enzovoort. Die krijgt de wereld in de toekomst en dat staat hier. Als men dan zo kiest, oké, kan. God geeft ze de tijd, kijken we dat op uitdraait, maar dan gaat het erg hard. En snel dus ook, hè. Is niet voor niks de kortste bedeling van allemaal, hè. Maximaal 40 jaar, om zo te zeggen. Maar dat is waar het hier over gaat. God zal hen zenden, die kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, enzovoorts. Wonderen en tekenen willen de mensen hebben in plaats van het woord Gods. Wonderen en tekenen kunnen ze krijgen, want voor een mens is al gauw iets een wonder, hoor. En dat zal in de toekomst gebeuren. Openbaring 13 beschrijft het ook wat uitgebreider dan zoals het hier staat. Maar het resultaat zal zijn, zal zichtbaar zijn voor iedereen, dat men inderdaad de leugenaar achterna loopt. Ik verbaas me er ook in onze dagen over. Of dat een teken is van de naderende wederkomst van Christus, weet ik niet. Maakt ook niks uit, ik geloof in een spoedige wederkomst van Christus. Maar ik verbaas me erover dat als wij iets voorlezen uit de Bijbel, mensen wat voorhouden, halen ze schouders op en verklaren ons voor gek of een flauwekul. Kom je daar een vredesnaam bij? Tellinde zegt dat trouwens ook, dus vooruit, kom je daar nou bij? En als iemand een verhaal vertelt over reïncarnatie en in een vorig leven was je zo, neemt iedereen het bloed serieus. En als er eens iemand is die optreedt op televisie bijvoorbeeld als waarzegger of als helderziende enzovoort, dan zeg maar, ja, er is toch wel. Behalve dat het een oplichter was, maar dat doet er niet toe. Internet, hè? Goed. Dan zijn de conclusies, ja, ik geloof toch wel dat er wat meer is dan alleen wat wij zien. Jongens, hè? Waar is men in vredesnaam in verdwaald? En dat neemt men dan nog bloedserieus ook. Alsof het maar iets te betekenen zou hebben. Ik bedoel, wij moesten op school, zelfs voordat we op school gingen, leerden wij al het onderscheid tussen concreet en abstract. Dat moest wel, want je had de bonte dinsdagavondtrein. De mastklimmen. En dan moest je een woord raden en dan mocht je vragen stellen. De eerste vraag was altijd, is het concreet of abstract? Maar die woorden hadden wij als kinderen nooit gehoord. Dus dat vroegen wij na. En als het abstract was, dan betekent, dan kon je het niet beetpakken. Dus er zijn meer dingen dan alleen de dingen die je beet kan pakken. Dat je daar zulke vreemde televisieprogramma's voor nodig hebt. Of theorie om tot de conclusie te komen dat er meer is dan alleen wat wij zien. Vind ik toch wel een beetje erg naïef hoor jongens. Hè? Hoe zit dat met het onderwijs tegenwoordig? Bedroevend, ja. Maar goed, laten we het dan maar niet over hebben verder. Maar hoe dan ook, de mens is makkelijk te verleiden. Het evangelie, de waarheid, wijst men af en komt men met de leugen. Je moet eens kijken hoe snel dat dan gaat. Maar, al is de leugen... Oh, jullie hebben nog goed onderwijs gehad. Al is de leugen nog zo snel, na 40 jaar, achterhaalt de waarheid je leugen wel hoor. Echt wel, ja, wel, dat gaat wel gebeuren. Dat is ook wat hier gezegd wordt. God demonstreert namelijk in de heilsgeschiedenis en in verschillende bedelingen het een en ander. En onder de bedeling van de wet bijvoorbeeld demonstreert God de onverbeterlijkheid van de mens. De wet zou dat moeten doen, maar het werkt niet, weet u wel. En onder in die volgende bedeling, die van de volheid der tijden, want daar hebben we het eigenlijk over, wordt gedemonstreerd dat de mens geneigd is de leugen te volgen. In onze bedeling ook, maar daarvan kun je zeggen, ja, maar er is ook geen waarheid, er is geen profetisch woord en er zijn zoveel boeken, dus wat moet je? Het is ook moeilijk zoeken dan, hè? En in die dagen komt gewoon de leugenaar in de wereld, komt iemand met een hele vreemde achtergrond, maar die komt een verhaal vertellen, zal ik maar zeggen, en iedereen, de hele wereld in het algemeen, op enkele uitzonderingen, hè? Maar de hele wereld in het algemeen holt daar achteraan. Volstrekt ongemotiveerde verhalen die zomaar uit het niets komen enzovoorts. En men holt daar achteraan. Vrede in het Midden-Oosten, ja, dat komt. Je kunt het je niet voorstellen, maar dat komt. Duurt niet lang, maar goed, maar het komt. Hè? Door die figuur namelijk, hè? Onder andere dan. En zo verder, een wereldregering, 6000 jaar of was het korter? In ieder geval sinds Babel, en dat was sinds de zondvloed, dus dan 4.500 jaar geleden of zo. Sinds die tijd heeft men gestreefd naar een verenigde mensheid, verenigde naties, onder één regering. Het is nooit gelukt. Zelfs die Duitser is het niet gelukt, bedoel ik maar. Hè? Ik kan het niet nalaten, dit soort dingen. Moet ik eruit knippen, dat is niet aardig. Maar ja, anders had ik gezien, ook die Fransman is het niet gelukt. Dat is niet aardig voor de Fransen natuurlijk, hè. He? En de Oost-Indische Compagnie is het ook niet gelukt. Maar goed, he? Het is niet gelukt. Gebeurde er niet? Ja, het gebeurt wel, het lukt wel. Echt wel. Men zal de leugen volgen en die moet dan de wereld verenigen. Maar u begrijpt, leugen per definitie brengt verdeeldheid. Dus het kan geen stand houden. Dat zei de Heer over het Rijk van de Duivel. In zichzelf verdeeld en dus houdt het geen stand. We hebben het een andere keer weer over. Maar niettemin, dat is wat in de toekomst gebeurt. En hoe kunnen deze dingen allemaal? Omdat men geen liefde heeft voor de waarheid. Essentieel, want wat ik probeer is u de spiegel voor te houden. Het spiegelbeeld van wat ik u net verteld heb. Hoe komt het dan dat wij wel behouden worden? Wat is dus het kenmerkende van ons als christenen, in de Bijbelse betekenis van de term, dat wij liefde hebben voor de waarheid. De een misschien wat meer dan de ander nog naar het zich laat aanzien, maar dat is een reden om het naar voren te brengen. Want dat is waar het om gaat, dat is essentieel in onze levens. Het liefde hebben voor de waarheid en dus het zoeken van de waarheid. Dat heeft ons bij de Heer gebracht. Sommigen ligt dat er heel dik bovenop, bij anderen wat minder, maar dat is waar het over gaat. En het is ook inderdaad door diezelfde waarheid dat God een werk doet aan ons eventueel. Ik denk altijd, moet ik dat nou toelichten of niet? Nou, laat ik maar proberen dan. U weet toch, waarheid komt tot ons in het woord van God. Uw woord is de waarheid. Die kent u, hè? Heilig ze in uw waarheid, bad de Heer Jezus over ons. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En anders moet je bij de psalmist terecht. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Waaruit maar blijkt dat het dus duister was. En wat de Heer neder zou zenden, is zijn woord. Want al wat openbaar maakt, is licht. Namelijk bijvoorbeeld het woord van God. Men leest Psalm 119. Dat is voorlopig wel weer even voldoende dan. Maar al wat God doet, doet hij door zijn woord. En het woord, het evangelie, het woord Gods, is kracht Gods tot zaligheid. Is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Die zijn vertrouwen daarop stelt of het aanvaardt of hoe je dat dan maar leest in de diverse schriftplaatsen. God doet zijn werk door zijn woord. Johannes zegt, zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. En Petrus zegt, en ook wij die wedergeboren zijn, zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het woord van God. En voor zover ook onze zielen zouden zalig worden. Dat wil zeggen, voor zover onze levens veranderd zouden worden in de praktijk, zou het ook gebeuren door het woord van God. Het begint wel met een W, maar het eindigt niet op arn. Ja, het gebeurt door het woord van God, zegt Jacobus. Het woord Gods, dat in het woord der waarheid, noemt hij trouwens. Dat in uw harten geplant wordt, uit welk uw zielen kan, maar ook zou, zalig maken, was de bedoeling. Zie? Iemand riep laat, maar ik dacht dat de Heilige Geest dat zou doen. Ze zeggen, ja, dat is ook zo, maar dat is de paralleltekst. Want wij zouden vervuld worden met de Heilige Geest, met alle consequenties van dien. En sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen met aangenaamheid in onze harten en hoe het maar heten mag. En de paralleltekst is die van, dat was Efeze 5. En de paralleltekst is Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, sprekende onder elkaar op psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in uw hart en wat er bestaat. Leg ze maar eens naast elkaar, doe maar eens wat studie. Wat doet dat? Doet de geest dat of doet het woord dat? Het antwoord is, daar is geen verschil tussen. Het is het werk Gods. Die door zijn woord het onzienlijke in ons werk. Dat is dit woord, daarom heet het geest. Andere keer leggen we dat uitgebreider uit. Leggen we weer uit dat het woord nou eenmaal door de geest Gods is voortgebracht. Maar dat het woord is geest en leven. Het woord is geest en geest is woord. Want woord is onzienlijk, ontastbaar. Dus is het geest. En als God geest is en God is woord en is onzienlijk, dan is het woord dus geest en is geest dus woord. Dat maakt helemaal geen verschil. Je moet die begrippen leren kennen. Maar ja, dat leren ze niet meer op de basisschool, denk ik wel eens. Hè? Maar je moet dat gewoon leren, dat is gewoon taal. En in ieder geval, de Bijbel leert het zo. Maar die waarheid zou in ons werken. En anders lees ik weer uit mijn hoofd even die woorden uit Johannes 8. Indien gij bij mijn woorden blijft. Hij zei tot degene die in hem geloven, zei, indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, dan wel leerlingen, want dat is hetzelfde, en gij zult de waarheid begrijpen, verstaan namelijk, maar staan is een beter woord in verband met waarheid, want waarheid per definitie staat, leggen we weer een andere keer uit, hè? En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Wat maakt ons vrij? Het woord Gods. En alleen maar dat woord Gods. En daarom is het evangelie, dat is het woord Gods, kracht Gods tot zaligheid. God spreekt en zo doet hij zijn werk aan ons. En dat is dus het enige wat nodig is. En daarna lost het tussendoor en dus betekent het dat de duivel er alles aan doet om ons weg te houden van het woord van God. En hoe kan dat beter dan ons over te leveren aan het woord van mensen? Maar het is een geraffineerde truc. Maar aan de andere kant ook een voor de hand liggende. Wij worden namelijk behouden, wij worden zalig door liefde voor de waarheid. Niet als zodanig, maar wij worden behouden omdat wij liefde hebben voor de waarheid. Dan maakt die waarheid zich aan ons bekend en wij nemen die waarheid aan. Geloof der waarheid heet dat, hè? Het evangelie onze zaligheid, het woord der waarheid. En daardoor worden wij inderdaad zalig. Niet alleen zodanig dat wij door dat woord worden wedergeboren en daaruit dus nieuw leven ontvangen, zoals het meerdere plaatsen in de Bijbel zeggen, maar ook wat daarna volgt en waarover in de inleiding al gesproken is, namelijk dat we als kinderen God zouden opwassen tot zoonschap en zouden toebereid worden voor onze toekomende erfenis. Het is net zo goed nog steeds een werk van dat woord van God. Bovendien, wat begrijpen wij eigenlijk van het woord van God op het moment dat wij tot geloof komen? Komt pas daarna, toch? Worden we onderwezen in de schriften enzovoorts. Nou, daar heb ik het over en dat is wat de apostel zegt. Dus, hoe wassen wij op tot zoonschap? Precies dezelfde wijze. Door dat woord Gods tot ons te nemen. Door die liefde voor de waarheid in stand te houden en dus te praktiseren. Want liefde die niet gepraktiseerd wordt, gaat gewoonlijk helemaal dood. En gewoonlijk, dat is voor die slag om de arm, maar ik geloof dat het inderdaad zo is. Het heeft praktische consequenties. Andere keer leg ik ook weer uit dat liefde en liefhebben een zeer praktisch begrip is. En pas secundair, zo niet tertiair, pas van doen heeft met emoties. Het heeft eerst van doen met praktisch leven. Een praktisch begrip. En de apostel in deze volgende verse, vanaf vers 13, spreekt dan ook over de andere kant van het verhaal. Spreekt ook over ons, nu. Als hij zegt, wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt. Wat zei ik ook alweer over praktische liefde? Beminnen, hè? Komt meteen, hè? Ja. Broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God, of dat God u, van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En begrijp je me goed, dit vers hoort niet thuis in de Calvinistische leer van uitverkiezing. In de Calvinistische leer van uitverkiezing. Zo van, God wist precies wie er tot geloof zou komen, of God heeft bepaald wie er tot geloof zou komen. God heeft ons gepakt uit de wereld, hier jij. Want dat is niet zo. Wij kwamen eerst tot geloof en toen greep de Heer ons pas uit de wereld. Zo is die echt, hè? Maar goed, nee, wat hier over gaat is niet over hoe een mens wedergeboren wordt, maar hoe een wedergeboren mens alsnog zal delen ook in de heerlijkheid van Christus. Zal ik het even langzaam vertellen? Sorry. Nou, dat kan nog net. Vooruit, zal ik even langzaam vertellen. De Heer Jezus stond op uit de dood, werd dus wedergeboren, ontving nieuw leven, eeuwig leven enzovoorts, stond op uit de dood. Toen kwam hij iemand tegen en toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat wil zeggen, daar heb je de opgewekte, maar nog niet verheerlijkte Christus. Want de verheerlijkte Christus is hij die gezeten is aan de rechterhand des troons van God, dan wel der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe dat maar heten mag in de Bijbel. Waaruit je maar beziet dat dat dus niet één en hetzelfde is. Begrijp je me goed? Normaal gesproken worden die dingen veel sneller gezegd in de Bijbel. Hij is opgewekt en uitermate verhoogd als één geheel. En bovendien wordt de opstanding soms niet eens genoemd. Er staat er gewoon, hij werd verheerlijkt of verhoogd. Dat wil zeggen uit het dodenrijk tot aan de rechterhand Gods als één geheel. En toch, als je inzoomt om zo te zeggen, zijn het twee dingen. En dat geldt voor ons ook. Want het één is dat wij wedergeboren worden. Maar wij worden wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk, 1 Petrus 1, vers 3 en 4, wij worden wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Het zijn twee dingen, in elkaars verlengde uiteraard, Maar we hebben het hier zo vaak erover, zodat ik het nauwelijks durf te vertellen allemaal weer. Hè? Maar goed, het is de Bijbelse boodschap voor onze dagen. Wij zijn nu kinderen Gods, maar de bedoeling is dat wij zonen Gods worden. De bedoeling is dat wij volwassen worden. En dat heet ook zaligheid. Dat heet ook heiligmaking. Omdat die termen, zaligheid, heiligmaking enzovoort, de termen zijn voor het werk dat God doet uit zijn genade. Maar wat hij doet is ons wederbaren, om het zo te zeggen. Hij doet ons wedergeboren worden in een modernere vertaling dan. Dat is zaligheid, maar ook als kinderen Gods doet hij ons opgroeien, opwassen tot zoonschap. En dat is ook zaligheid. Het eerste heet zaligheid van de geest, het tweede heet zaligheid van de ziel. En men zal geest en ziel niet met elkaar verwarren. Maar ja, je hebt op school weer het onderscheid tussen geest en ziel niet geleerd. Want, hè? Wie weet dat nog tegenwoordig, wat het verschil is. Geest is het wezen van de mens. Ziel is zijn praktische leven. Geest is tamelijk statisch. Ziel is dynamisch. Geest is hoe hij denkt. Ziel is wat hij doet, vervolgens. En dat hoort wel met elkaar in overeenstemming te zijn. Maar het zijn twee verschillende dingen. Ik ken mensen die hebben altijd grootse plannen. Er komt nooit wat van terecht. Ik ken ook mensen die hebben helemaal geen plannen. En druk dat ze zijn. He? Doen van alles. Echt waar. Merk je niet dat ze erover nadenken. Doen gewoon. Enzovoorts. Ik weet niet wat te verkiezen bij die twee. Maar vooruit. Volgens mijn moeder moet ik eerst denken en dan doen. Dat heb ik wel geleerd. Eerst denken en dan doen. Eerst geest, dan ziel. Dat is hetzelfde. Hè? En eerst worden wij wedergeboren. Dat is geboren worden uit de geest. En al wat uit de geest geboren is, is geest. Dus wedergeboren is een kwestie van de geest. Zaligheid naar de geest. Maar of het ook uitwerkt in het praktisch leven. Ja, dat hangt er vanaf of men daarna in dat praktische leven zich openstelt voor het woord van God. Er zijn er ook die zeggen, geef mij maar het oude evangelie, want dat kennen ze al, denken ze. Geef mij maar het oude evangelie en laten we nu maar aan het werk gaan. Of zoals die broeder evangelist tegen mij zei, het was een goede vriend van me trouwens. Hij zei, ja, jullie doen wel veel een bijbelstudie, maar wij doen tenminste iets. Hè? Dat is, kan wel 30 jaar terugwezen, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Wij doen tenminste iets, ja. De vraag is of de Heer wat in ons kan doen. En dat doet hij alleen via zijn woord, want door dat woord worden wij veranderd. Dat heet heiligmaking. Niks anders dan dat. Dat is wat de Heer doet aan een mens. Hij zou ons heiligen. Nou, de geest, maar dat is gebeurd toen wij tot geloof kwamen, dus wedergeboren werden. En dat is het begin van het hele proces. Want daarna is heiligmaking de toebereiding tot de dienst aan God. En dus de afzondering van de wereld. Voor degenen die denken dat afzondering van de wereld heiligmaking is. Dat is zo. Maar het is de negatieve kant ervan. Hè? De positieve kant is die van toebereiding tot de dienst aan God. Heilig mij, roep ik dan altijd, dat weet u langzamerhand. Heilig mij de zonen van Aaron dat ze mij het priesterambt bedienen. En toen moesten ze gereinigd worden. Opdat zij dat ambt zouden kunnen bedienen. Zo is het met ons ook. Wij worden gereinigd. Nog steeds geheiligd enzovoorts. En dat is wat hier staat. Want kinderen Gods, 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Kinderen Gods, die bemind zijn door God, zijn van den beginnen, primair dus, want dat is van den beginnen, zijn primair verkoren tot zaligheid van de ziel namelijk vervolgens. En dus tot heiligmaking des geestes. Dat is niet van de geest in dit geval, maar het is uiteraard door de geest. Ook een taalkundig probleem dat ik nou maar passeer. Maar het is een werk dat de geest aan ons zou doen. Hè? Heiligmaking des vleesjes bestaat niet in de Bijbel. Het is heiligmaking des geestes. Zie? En hoe komt dat tot stand? Want dat is een vage term. Wat doet de geest dan? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat dat in zijn werk? Je wilt toch weten, als je geopereerd moet worden, wil je toch weten wat er gebeuren gaat of niet? Wil je dat niet weten? Als het dan toch moet, dan wel. Heb je dat ook? Ja. Ik kreeg een nieuwe verzekering aangeboden, ziekenkostenverzekering. En er werd in gezegd dat je, het was op de radio geloof ik ook, Dan zei hij, dan word je gegarandeerd binnen 14 dagen geopereerd. Ik denk, nou, laat ik dan toch... Dat was echt waar. Laat ik dan toch maar bij mijn oude verzekering blijven. Het is trouwens het zilveren kruis, dat kan nauwelijks beter. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Maar heiligmaking des geestes, dat is een mystieke term. Sommigen vinden dat mooi, want dat klinkt heel interessant, hè? Maar daarna staat er gewoon achter hoe het in de praktijk is, hoor. In de praktijk is dat gewoon een kwestie van geloof der waarheid. Er staat heiligmaking des geestes en, maar u weet al lang dat en betekent namelijk, hè? Nou, niet altijd, maar dikwijls wel. En hier ook. We zijn verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Het gaat dus om de zaligheid van de ziel, blijkbaar. Elders heet het ook voluit zo. Het is een werk dat de geest aan ons en in ons zou doen. En hoe werkt het in de praktijk? Nou, het is gewoon een kwestie van geloof der waarheid. Toen vroegen we het weer aan de Heer Jezus. Toen zei hij, als je in mijn woord blijft, dan zul je de waarheid verstaan. Die kennen we al, de waarheid, maar verstaan is een ander ding. Dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Vrij van de wereld en gewijd aan de dienst aan God. Dat is wat heiligmaking immers is. En daartoe heeft Christus zich overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1 vers 4. En Petrus zei erachteraan, en hij maakt van ons een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, hè, om hem te dienen als priesters. Onder dat nieuwe verband. Paulus zei trouwens ook op talloze plaatsen, maar goed, ik ga het allemaal niet citeren. Maar daartoe zijn wij geroepen. Het wordt herhaald, vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. En als u mij zou gevraagd hebben voor de samenkomst, gewoon rechtstreeks gevraagd zou hebben, waartoe zijn wij als gelovigen geroepen? Dan had ik zonder aarzelen gezegd, zonder nadenken, op de automaat, tot zo'n stelling. Want daartoe zijn wij geroepen, Romeinen 8, tot zo'n stelling. En hier staat er, gij zijt geroepen tot heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, want dat was het, hè. Waartoe hij u geroepen heeft, door ons evangelie, door het woord Gods dus, door de waarheid. En daarna staat er nog een keer, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En die moet u bij het rijtje optellen, want het rijtje was, hij heeft u van de beginnen verkoren, dat is een ander woord voor geroepen, hè? Hij heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid, daarna heet het heiligmaking des geestes, dan wel geloof der waarheid, en in vers 14 heet het alsnog verkrijging der heerlijkheid. En dus alle keren in wezen hetzelfde. En Petrus noemt dat geroepen tot een, dan wel wedergeboren tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Hebt u dat? Daarheen zijn wij onderweg. En die weg wordt bepaald door dat woord. Waarom ook niet? Toen de Heer zei, ik ga heen en je weet waar ik heen ga en de weg weet gij. Toen was er iemand die zei, wij weten helemaal niet waar u heen gaat, we weten ook de weg niet. Dus. En toen zei de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarbij weg en waarheid, en leven trouwens ook, als synoniem beschouwd worden. Maar wij zijn geneigd de term toe te passen op hoe een mens behouden wordt, namelijk in de hemel komt. En strikt genomen, daar gaat het ook eigenlijk over in Johannes 14, want daar zei de Heer dat. Maar het neemt niet weg dat datzelfde beginsel net zo goed van toepassing is op onze zoonstelling. En dan zeg ik weer, en waarom niet? Want die hemel, die hoort eigenlijk bij die zoonstelling, hè? Daarom krijgen we een hemelse toekomst. En hoe dan ook, wij worden wedergeboren door de weg, de waarheid, want daardoor krijgen wij leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar let op weg en waarheid. En als u vraagt, maar hoe leidt de weg dan, wat is die weg dan naar onze zoonstelling? Beslot is het een weg, want wij worden er naartoe geleid door de geest volgens Romeinen 8. Degenen die door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Worden door de geest geleid naar dat zoonschap, dus het is een weg. Hoe is die weg dan? Wat is die weg? En dan kun je zeggen, de weg is Christus, maar dat is weer mystiek, dat begrijpt toch niet. Dat is waar. Maar pas als je alles begrepen hebt, kun je het zo zeggen. Want het meer voor de hand liggende antwoord is, die weg, dat is het woord Gods, want die brengt ons daar. Of gewoon de waarheid. En ook dan geldt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want ons praktische leven, dus onze levensweg vanaf dat wij wedergeboren werden, tot aan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus onze zoonstelling, die weg zal bepaald worden door het woord Gods, namelijk door de waarheid. En door de geest Gods, noem maar op, maar dat is in wezen hetzelfde. Maar het is nog steeds datzelfde woord dat ons daar brengt. De laatste tijd heb ik het vele malen gezegd. Het evangelie is ook maar niet dat de Heer Jezus voor onze zonde stierf en uit de dood opstond. Het evangelie is de prediking van het gehele nieuwe verbond. En dat vindt zijn climax in de zoonstelling van de gemeente. Dat is de hoogste bereikbare ideaal, om zo te zeggen, onder dat nieuwe verbond. Nou, daar gaat het dus om. En de prediking van het evangelie is dus inderdaad niet alleen dat de mens uit genade en door geloof en door het verzoeningswerk in het verleden van de Heer Jezus wordt wedergeboren. Maar is ook dat en vooral juist omdat dat meer is, dat de levende Christus, want dat is meer, dat weet u toch, hè? Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand Gods is en daarvoor ons bidt. Nou goed, wat meer is, is dat diezelfde Christus ons leidt naar die zoonstelling. Dat is zijn werk en hij doet dat net zo goed door zijn woord. Waardoor worden wij veranderd? Door het onderwijs in het woord Gods. Door het ontvangen van het woord Gods. Doordat we het laten planten in onze harten. Daarom heet dat ook leven uit geloof. We hebben weer zo'n uitdrukking die vaak weggeredeneerd wordt. Zo van, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En men doet alsof het betekent dat de onrechtvaardige uit het geloof tot leven zou komen. Zo van, als je een onrechtvaardige bent, word je door geloof wedergeboren. En dat is wel waar, maar dat zegt het vers niet. Het vers zegt, de rechtvaardige. Niet de onrechtvaardige. Het vers zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zodat geloof kenmerkend is voor het leven van de rechtvaardige. Dan moet men eerst rechtvaardiger worden, anders is dat vers niet van toepassing. Dus men komt eerst tot geloof en wordt wedergeboren. Sindsdien leeft men uit geloof. Voorbeeld. Wat waren de voorbeelden ook weer? Want dit staat in Hebreeën 10. Wat waren de voorbeelden ook weer? Heel Hebreeën 11. Door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Abraham en nog eens Abraham en nog eens Abraham en Sarah en door het geloof heeft enzovoort. Die mensen kwamen niet tot geloof nadat ze al die dingen gedaan hadden die daar beschreven worden. Zij waren gelovigen en omdat zij dat waren, deden zij die dingen die beschreven werden. En daar gaat het bij ons ook om. Zijn wij gelovigen? Nou, zei Jacobus, laat het dan maar zien, want die dacht nogal plastisch, hè. Laat het dan maar zien, dat hoef je mij niet te zeggen. Hij zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Paulus zei trouwens hetzelfde, hoor. Paulus zei ook dat iemands geloof tevoren openbaar is. Je weet of iemand gelovig, standvastig is. Dat blijkt wel uit wat hij doet. Kan iemand wel zeggen, maar dat is weer Johannes, iemand kan wel zeggen. Maar hoe weten wij het? En dan zegt Johannes, wij weten dat alleen zeker als iemand liefde heeft voor het woord. Dat wil zeggen, als men de onderwijzingen geboden, als men de onderwijzingen van God, de geboden Gods bewaart en de broeders lief heeft enzovoorts. Dat is een praktische kwestie. Zo gaat leven uit geloof verder. En dan stel ik weer die spiegel er tegenover, namelijk in de wereld heerst de leugen. En men komt van kwaad tot erger. Men laat zich door de leugen leiden. Het is bepalend voor het leven van de meeste mensen. En andersom, voor ons geldt dat het woord van God bepalend is voor ons. En in de praktijk is dat ook zo voor de meeste gelovigen, denk ik, maar toen maar weer. Maar de bedoeling is inderdaad dat we ons voeden met dat woord dat uit de hemel is nedergedaan. Opdat dat zijn werk in ons zou doen. En dus eindigt het met vers 15, die vind ik wel een leuke, want daarmee is het verhaal rond. Zo dan, broeders, staat vast. Maar als u mij zelfs vanmiddag gevraagd zou hebben, waar staat dat zo dan, mijn broeder, staat vast, had ik zelfs vanmiddag niet gedacht aan 2 Thessalonicenzen 2, maar aan 1 Korinthe 15. Ja, daar heb ik redenen voor om eerst aan 1 Korinthe 15 te denken, maar ik zal u niet zeggen waarom, dat doet er niet toe, dat is een persoonlijke aangelegenheid. Maar 1 Korinthe 15 spreekt net als 2 Thessalonicenzen 2 over de opname van de gemeente. Over de opstanding in het algemeen en de opname van de gemeente uiteindelijk en in het bijzonder. Maar merkwaardig genoeg, het hoofdstuk eindigt met: zo dan, broeders. Nou, er staat zelfs iets van geliefde broeders, geloof ik. Hè? 1 Korinthe 15 vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. En wat staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15? Zo dan, broeders, staat. Toen hebben de vertalers het woord vast er maar bijgezet, voor alle duidelijkheid. En redelijk terecht natuurlijk. Staat vast. Het gaat ook inderdaad over precies hetzelfde. Want in het voorgaande van 2 Thessalonicenzen 2 wordt net zo goed gesproken over de opname van de gemeente. En dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dus over de heerlijkheid die ons wacht. En om die reden, zo dan, blijf staan. Staat vast. Onwankelbaar. Onbewegelijk staat er, hè. Standvastig, onbewegelijk. 1 Korinthe 15. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dus inderdaad wat zal opleveren, logischerwijze. En in 2 Thessalonicenzen 2 staat: zo dan, broeders, met dezelfde woorden, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. En dan weet je meteen welke inzettingen dat zijn en waar die inzettingen over gaan. Niet dat het nieuw is, want we hebben het er altijd over. Dat zijn niet de 10 geboden, broeder. Nee, dat is überhaupt niet de Mozaïsche wet. De inzettingen die wij hebben ontvangen, die leren ons dat wij God zouden dienen. En zijn goede, welbehagelijke wil zouden verstaan. En dus de dagen die ons over zijn in ons vlees, de wil van God zouden volbrengen. Ik haspel met opzet Romeinen 12... en in de eerste Petrusbrief door elkaar. Maar niettemin staat het daar. De wil van God zouden doen. Dat zijn de inzettingen van het nieuwe verbond. Elkaar zouden vergeven. Enzovoorts. Eensgezind zouden zijn. Als uit één mond de naam des Heren zouden grootmaken. Zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Als priesters. Dat zijn de inzettingen die ons gegeven zijn. En voor degenen die ook plastischer denken dan dit. Welke inzettingen hebben wij ontvangen? Zichtbaar, tastbaar, inzettingen. De doop en het avondmaal. En de doop spreekt over onze wedergeboorte eenmalig. En het zogenoemde avondmaal spreekt erover dat we de rest van ons leven ons voeden met het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En drinken van de wijn van het leven, dus van het nieuwe verbond enzovoort. De rest van ons leven, daarom wordt het ook herhaald. Eventueel zelfs dikwijls staat het. Zo dikwijls gij dit doet, enzovoorts. Tot op de dag van Christus aan toe. Nou ja, er staat totdat ik kom. Letterlijke inzettingen, maar het zal duidelijk zijn dat die inzettingen tekenen zijn van de inzettingen van het nieuwe verbond. Namelijk, men krijgt er deel aan door dood en opstanding, dat is wat in de doop wordt uitgebeeld, en men krijgt er daarna deel aan door zich te voeden met datzelfde woord van God, dat brood uit de hemel nedergedaald, enzovoorts. In sommige kringen is het ook een redelijk goed gebruik dat men pas mensen toelaat aan het avondmaal dat ze zich eerst hebben laten dopen. Ik zei redelijk goed, ik zeg het ook terughoudend, want iemand die zegt kind van God te zijn kun je sowieso niet weigeren, maar überhaupt, je kan niemand weigeren, want het is jouw tafel niet, hè. Ik ben ook maar gast. Wij allen zijn alleen maar gasten aan die tafel des Heren. En als dat niet zo is, is het niet de tafel van de Heer, maar is het onze tafel. Ik zou daar maar niet aan beginnen. Maar het idee, daarom haal ik het aan, het idee dat erachter steekt, is correct. Men moet eerst wedergeboren worden, alvorens men de waarheid zal verstaan. Men moet eerst de waarheid aannemen, om daarna de waarheid te verstaan. En we zouden geen genoegen nemen met het aannemen van de waarheid. En dat is het dan, omdat we dan kind van God zijn. Want dat is niet het doel dat God zich met u en mij gesteld heeft. Wij zouden opwassen in kennis en in genade. Wij zouden veranderd worden naar zijn beeld enzovoort. Wij zouden volwassen worden, niet meer heen en weer gedreven worden door allerlei wind van leer en hoe het allemaal maar heten mag. Zie? En dus, zo dan broeders, staat en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En dan geldt ook deze zegenbede passen, dan passen. Namelijk, en onze Heere Jezus Christus zelf, dan wel onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop, zalige hoop heet het zelfs in Titus 2, en goede hoop in genade, die hoop op die erfenis namelijk en de verschijning der heerlijkheid. Die Heere Jezus Christus zelf, dan wel onze God en Vader, die, vers 17, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Want dat komt uit dat woord voort. De formulering van deze zegenbede lijkt mij dus inderdaad duidelijk genoeg. Dat is wat God aan ons doet, dat is wat Christus aan ons doet. Ons versterken in alle goed woord en werk. Omdat wij kinderen God zijn en opdat wij zouden verkrijgen de heerlijkheid, vers 14, de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Straks wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, want dan zouden we hem gelijk zijn en met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar blijven wij naar uitzien. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat ook vandaag wij ons mogen voeden met dit woord. Zoals we dat feitelijk alle dagen mogen doen. Dat woord des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat woord dat ons spreekt over onze heiland. Dat woord dat ons spreekt over uzelf die ons hebt liefgehad en ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, opdat we niet zouden verdwalen in de duisternis en daarmee de verwarring van deze wereld, maar in tegendeel zouden wandelen in dat licht waarmee u op ons en in onze harten geschenen hebt. We zeggen u dank voor dat licht van uw woord. We zeggen u dank voor de werking van uw geest in ons, die het ons mogelijk maakt om dit woord niet alleen tot ons te nemen, maar ook de waarheid te verstaan. Opdat we daadwerkelijk vrij zouden worden van al die banden waardoor de natuurlijke mens gevangen is. En in die vrijheid zouden leven tot eer van uw naam en ook elkander zouden dienen, zoals uw woord het ons zegt. Wij danken u daarom, Vader, voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Voor dat eeuwige, dat onverbrekelijke nieuwe verbond, waaronder en waaruit wij mogen leven. En waardoor u ons bekwaam maakt om dienaren van u te zijn onder uw eeuwige nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en vragen u, plant u uw woord in onze harten, opdat het ook onze zielen zou zalig maken en opdat onze wandel, onze levenswandel, mogen zijn tot eer van uw naam al de dagen onzes levens. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.